Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars in het programma Boekat, waarin we momenteel lezen uit het boek De Kerk in al haar wederwaardigheden, 50 jaar reflectie over het geloof, geschreven door Monseigneur André Léonard. Vandaag lezen we over zijn bisschopsambt in Mechelen-Brussel. Een verrassing. Ik stond op het punt mijn derde reeks pastorale bezoeken aan het bisdom Namen af te ronden, deze keer per pastorale regio. 10 regio's en 15 dagen per regio. En ik naderde mijn 70ste verjaardag toen ik begin januari 2010 naar Rome ontboden werd om er Benedictus XVI te ontmoeten, die mij voorstelde om, als het geen te zware taak was, kardinaal Daniels op te volgen als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Om welke reden had ik kunnen weigeren? Mijn leeftijd maakte geen indruk op een bijna 83-jarige paus. Toch was het een grote uitdaging. Van een klein landelijk bisdom met 700.000 inwoners, maar dat qua oppervlakte een kwart van België beslaat, naar een stedelijk aartsbisdom met 2.800.000 inwoners gaan, maar dat slechts een achtste van de oppervlakte van België beslaat, is overrompelend. Wat een contrast tussen de respectievelijke oppervlakte en de bevolking van de twee bisdommen. En dan ook nog een tweetalig aartsbisdom. Maar dat baarde me niet al te veel zorgen, omdat ik sinds mijn middelbare studies altijd het Nederlands ben blijven gebruiken. Het bijna permanent gebruik van deze belangrijkste taal van het land zou me helpen mij helemaal op mijn gemak te voelen. In principe zou ik, gezien de emeritaatleeftijd van 75 jaar, slechts 6 jaar voor de boeg hebben. Van 2010 tot 2015. Daarom besloot ik de 33 decanaten van het aartsbisdom een pastoraal bezoek te brengen en daarvoor 6 bezoeken van ruim 10 dagen per jaar te voorzien. Dit schema was flexibel genoeg om er nog de diensten aan toe te voegen die ik in de andere Belgische bisdommen zou moeten verzekeren. Op vraag van de plaatselijke bisschop, als ook in het buitenland, zoals bijvoorbeeld op de bijeenkomsten van de voorzitters van de bisschoppenconferenties van heel Europa. Een netelige verantwoordelijkheidskwestie. Ik was amper een paar maanden aartsbisschop toen de affaire van Geluwe losbarstte. Deze toenmalige bisschop van Brugge was een ondernemende herder, die dicht bij de mensen stond en over het algemeen gewaardeerd, zelfs geliefd was bij zijn diocesanen. Als donderslag bij heldere hemel, daar stond hij dan, door zijn neef publiekelijk beschuldigd van seksueel misbruik. Tweede schandaal, de neef was daaraan voorafgaand naar kardinaal Daniels gegaan om zijn oom aan te klagen en had zonder medeweten van mijn voorganger het gesprek opgenomen. Het gesprek werd dus openbaar gemaakt en ontketende een storm van verontwaardiging. Want de kardinaal raadde de neef aan om het stilzwijgen te bewaren, omdat de bisschop van Brugge binnenkort de leeftijdsgrens zou bereiken en hij drong er daarom op aan om de bisschop rustig zijn mandaat te laten afronden. Een van mijn eerste taken was dus om snel van Rome het gedwongen ontslag van de bisschop te verkrijgen, wat binnen enkele dagen geregeld was. Op de daaropvolgende persconferentie was ik zeer ontroerd, wat de media graag had, maar u moet vaak op uw hoede zijn voor wat hen aanstaat. Bovendien zou ik hen niet lang in de smaak vallen. Zullen we ooit echt weten waaraan de bisschop van Brugge zich precies schuldig maakte? Aangezien er nooit een echt burgerlijk proces was blijven we verscheurd tussen een bisschop die de feiten a priori minimaliseert en een aanklager die kennelijk een luisterend oor zoekt bij een aartsbisschop emeritus, maar zijn uitlatingen opneemt. Direct daarna kwamen een aanzienlijk aantal klachten over ernstig misbruik door leden van de klerus aan het licht. Het unanieme standpunt van de bisschoppenconferentie is om de slachtoffers die met ons willen spreken te ontvangen, maar hen voor het onderzoek van de misdrijven door te verwijzen naar de burgerlijke rechtspraak, de enige instantie die echt toegerust en bevoegd is om de feiten te onderzoeken en te beoordelen. Al snel komt de vraag hoe de slachtoffers voor de geleden schade vergoed konden worden, wat moreel gezien noodzakelijk is, in de eerste plaats van de kant van de misbruikers. Maar velen van hen zijn dood, omdat de meeste feiten tientallen jaren geleden plaatsvonden. Dus wenden ze zich terecht naar het Instituut Kerk om erkenning en een schadevergoeding voor de slachtoffers te verkrijgen. Alle diocesane bisschoppen zullen zelfs gehoord worden door een parlementaire commissie over dit onderwerp. Hier nam ik een standpunt in dat deels verschilde van dat van mijn confraters. De parlementariërs wilden immers dat wij als kerkelijk lichaam de morele verantwoordelijkheid van al deze feiten op ons zouden nemen. Ik vond dat absurd en ik vind dat nog steeds. Bovendien heb ik me er op burgerlijk vlak altijd over verbaasd dat een minister zich, voor een ernstige overtreding begaan door ondergeschikten, verplicht voelt af te treden of daartoe aangespoord wordt, terwijl hij persoonlijk niet bij deze misstap betrokken was en er zelfs niet van op de hoogte was. Het lezen van hoofdstuk 18 van Ezechiël, dat helemaal gewijd is aan de vraag van de persoonlijke verantwoordelijkheid, had mij voorgoed overtuigd dat we een fout begaan door anderen niet moeten doen wegen op een individu of een groep, zonder dat ze er medeplichtig aan waren. Ik verdedigde deze stelling voor de parlementaire commissie, maar maakte de fout een vergelijking voor te leggen. Er vinden regelmatig natuurrampen plaats waarvoor we niet verantwoordelijk zijn, zoals bijvoorbeeld aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Dat weerhoudt ons er niet van om de slachtoffers, onze broeders en zusters in de mensenfamilie, te hulp te schieten. Evenzo acht ik mezelf niet verantwoordelijk voor het seksueel misbruik door anderen in het verleden gepleegd, maar omdat ze gepleegd zijn door leden van de kerk, waartoe mijn confraters en ik behoren, willen we uit vrije wil onze actieve solidariteit met de slachtoffers tonen. Helaas lijken sommige parlementsleden net zo weinig op de hoogte van de taalregels als de meeste journalisten, vooral als het op vergelijkingen aankomt. Logischerwijs vergelijken we alleen maar dingen die verschillend zijn. Hier was ik het zwarte schaap. Ik leek te bevestigen dat seksueel misbruik niets anders dan een heel natuurlijke ramp was. Kortom, in de praktijk schaarde ik mij achter het idee om naar de slachtoffers te luisteren en hen te compenseren, maar ik deed dat met een andere subjectieve motivatie, wat niets veranderde aan de objectieve procedure. Ik hield mezelf alleen verantwoordelijk in verschillende gradaties voor de gevallen waarin ik niet vroeg genoeg adequate maatregelen genomen had om te voorkomen dat de misbruiker herviel. De moeilijkste situatie waarmee ik te maken kreeg, was die van een slachtoffer dat mij smeekte geen actie tegen zijn misbruiker te ondernemen en naar wie ik destijds uit naïviteit een tijdje geluisterd heb. Ik had alles moeten opschrijven en laten ondertekenen door de betrokkenen. Maar in die tijd konden we nauwelijks dit soort procedures bedenken. Ik ben dus geëvolueerd in deze kwestie. Vandaag ben ik bereid zo ver te gaan dat ik een zekere morele verantwoordelijkheid erken als, bij de behandeling van de affaires, het ons aan vastberadenheid ontbroken heeft, door priesters naar een betere context en met een broederlijke begeleiding te verplaatsen, in plaats van onmiddellijk gerechterlijke stappen te ondernemen, wat de veiligste oplossing is. Toch moeten bisschoppen zich ook bezighouden met het herstel, de bekering en eventueel het eerherstel van de misbruikers. We kunnen ze niet zomaar in de vuilnisbak gooien. We moeten natuurlijk eerst voor de slachtoffers zorgen. maar zonder de confraters te vergeten die zich moeten bekeren en hun leven moeten veranderen. Het is allemaal tragisch. Eén geval van misbruik is er één te veel. Wat vooral weerzinwekkend is, is wanneer de misbruiker zich beroept op zijn geestelijke autoriteit om zijn doel te bereiken. Dat is een zeer ernstige zaak. Ter afsluiting van dit onderwerp nog een opmerking over het rapport Sauvé in Frankrijk. Ik heb een samenvatting ervan gelezen in La Croix, samen met alle relevante aanbevelingen. Ik heb ook het kritische rapport van de Katholieke Academie gelezen. In wat ik gelezen heb, stoort mij niets aan de te nemen voorzorgsmaatregelen voor de toekomst en aan de te aanvaarden schadevergoedingen voor het verleden. Maar enkele punten doen me vermoeden dat er in dit rapport ook een verborgen agenda zit. Met name enkele theologische suggesties over het priester- of bisschopsambt. Zonder het openlijk te zeggen, suggereert het dat het morele gezag van een priester of bisschop afgezwakt moet worden en dat daarom zijn status herzien moet worden. Het is echter niet de taak van deze commissie Sauvé om een theologie van het priesterschap uit te werken. Aanbevelingen doen over de manier om toekomstige priesters op te leiden is prima, maar bepaalde theologische suggesties stroken niet met de theologie van het priesterschap van de katholieke kerk. Veel verder dan de vraag naar cijfers en statistieken is het dit wat er door de gepubliceerde tekst van de Katholieke Academie van Frankrijk naar voren gebracht wordt.
Thank you.
Een fout van een andere orde. Toen ik bisschop van Namen werd, kreeg ik de raad om de bisschopsraad van mijn voorganger te bestendigen. Er zaten inderdaad enkele talentvolle leden in met wie ik graag zou hebben samengewerkt. Maar anderen zouden mijn werk belemmerd hebben. In plaats van een selectie te maken, opteerde ik ervoor de raad volledig te vernieuwen. Dit leverde enige kritiek op, maar ik kon mezelf alleen maar feliciteren met het resultaat. Mijn taak werd vergemakkelijkt door het feit dat ik als priester van het bisdom Namen de meeste van mijn confraters goed kende. Toen ik in Mechelen-Brussel aankwam, kende ik bijna niemand van de bisschopsraad van mijn voorganger. Ik vermoedde dat sommigen van hen niet erg gelukkig waren met mijn komst en dat ze raden, niet ongegrond, dat mijn benoeming niet overeenkwam met de uit het voorafgaande overleg naar voren gekomen wensen, maar het gevolg was van een persoonlijke beslissing van Benedictus XVI. Hoe had ik onder deze omstandigheden de raad kunnen vernieuwen? Na welk delicaat overleg? Ik besloot dus om alle huidige leden in hun functie te bestendigen, wat gezien de omstandigheden verstandig was. Maar ik maakte de ernstige fout niet aan te kondigen dat ik hun mandaat slechts voor 1 jaar verlengde, waarna ik met kennis van zaken en van personen mijn raad geheel of gedeeltelijk zou vernieuwen. Dit had nadelige gevolgen. Mijn naamse ervaring met pastorale bezoeken ter plaatse was na enig voorbehoud in het begin al een mooie ervaring van nabijheid en ontdekkingen geweest. Maar de 33 pastorale bezoeken van 10 dagen aan de 33 decanaten van het bisdom Mechelen-Brussel waren nog positiever en gastvrijer. Het was ongekend. Behalve misschien in de tijd van aartsbisschop Hovius, die bisschop was van 1596 tot 1620, die de moeite nam om heel zijn uitgestrekte bisdom te bezoeken. Hoe dikwijls hebben de confraters en de gelovigen mij wel niet gezegd: u gaat echt 10 dagen bij ons doorbrengen, alleen maar voor ons. Wat voor mij zo vanzelfsprekend was, leek voor hen uitzonderlijk. In dit verband een kleine anekdote. In Namen reed ik altijd van de ene naar de andere plaats met mijn kleine polo. Maar in het aartsbisdom maakten de dekens er een aangename plicht van me overal naartoe te brengen in hun persoonlijke auto's die, omdat het bezoekschema nog drukker was dan in Namen, vaak een kapelwagen werden, waar we samen de rozenkrans baden en waar ik voor hen het getijdengebed in de plaatselijke taal reciteerde. Omdat ik van huis uit Franstalig ben, begon ik met het Nederlandstalige deel van het bisdom, Vlaams-Brabant en Mechelen. Vervolgens kwam Brussel aan de beurt en ik eindigde met Waals-Brabant. De diverse activiteiten waren vergelijkbaar met wat ik kende uit de streek van de weilanden en bossen van Namen Luxemburg. Maar deze keer was het in een meer stedelijke context, met uitzondering van het meer landelijke Waals-Brabant. Roepingenpastoraal. In Namen Luxemburg hadden we al een behoorlijk aantal priesters verwelkomd die voor enige tijd uit Polen en Afrika kwamen, maar zich integreerden in een duidelijk overheersende lokale klerus. In mijn nieuwe bisdom daarentegen waren de priesters van elders duidelijk talrijker, niet in het Vlaamse deel, maar wel in Brussel, en vooral in het Waalse deel. Het was soms zelfs overdreven. Een heel decanaat met slechts 1 Belgische priester. Het was noodzakelijk om de situatie in evenwicht te brengen door het uitbouwen van een veel eisende, maar stimulerende pastoraal voor priesterroepingen. Er waren niet veel seminaristen toen ik aankwam, behalve die van Namen die relatief talrijk waren, met inbegrip van de toekomstige priesters van het Onze Lieve Vrouw Seminarie en van het Redemptorisch Mater Seminarie. Was een klein aantal kandidaten, 8, van de 3 andere Franstalige bisdommen gehergroepeerd in Louvain-la-Neuve. Zij studeerden niet aan de universiteit op enkele cursussen na, maar aan het Sint-Paulus-seminarie. De sfeer was er aangenaam, dankzij het dynamisme van de president, eerwaarde Erik de Beukelaar. maar objectief gezien leek het of een groep van de laatste der Mohikanen. Aan Vlaamse zijde was het nauwelijks beter. Ik besloot daarom de twee seminaristen van het aartsbisdom naar het Onze Lieve Vrouw Seminarie van Namen en naar het dynamische Onze Lieve Vrouw Studium dat aan dit seminarie verbonden was, te studeren. Naderhand namen de bisschoppen van Doornik en vervolgens van Luik dezelfde beslissing. Zo ontstond geleidelijk aan een vaste groep van ruim 30 seminaristen. Aangezien waar mensen zijn, er anderen graag bij komen, groeide de groep snel in de loop der jaren. Omdat jongeren zich niet snel laten verleiden om aan boord van een zinkend schip te gaan. Zoals ik in Namen gedaan had, creëerde ik een redemptorisch materseminarie voor het aartsbisdom, waar de seminaristen in een eigen gemeenschap samen zouden leven, maar hun filosofische en theologische studies zouden volgen aan het Onze Lieve Vrouw Studium in Namen. Dit seminarie werd ondergebracht in het voormalige Franstalige seminarie van het aartsbisdom, dat al enkele jaren leeg stond, in Limelet, niet ver van Louvain-la-Neuve. Dit betekende dat de seminaristen van de neocatechumenale weg elke weekdag moesten pendelen tussen Limelet en Namen. Maar ze werden daardoor niet afgeschrikt. Voor de meesten, afkomstig uit grote landen, leek niets ver in Wallonië dat maar een zakdoek groot is. De oprichting van dit nieuwe seminarie viel duidelijk niet in de smaak van sommige leden van mijn raad. En nog minder de oprichting van een fraterniteit, geïnspireerd door het charisma van een priester uit Marseille, eerwaarde Michel-Marie Zanotti-Sorkin. Zijn levendige geloof, zijn artistieke talenten, zijn grote cultuur en zijn pastorale ijver hadden een parochie in het centrum van Marseille, die ter ziele gegaan was, letterlijk nieuw leven ingeblazen. Zijn zowel klassieke als zeer originele stijl trok een tiental jongeren uit heel Frankrijk aan die met dezelfde hartstocht priester wilden worden. Omdat deze buitengewone realiteit het regionale establishment verbaasde, zelfs verontrustte, en omdat ik dankzij een reis naar Marseille de kwaliteit van deze jongeren had kunnen waarderen, besloot ik hen in België te verwelkomen en hen zo te bevrijden van een negatieve stempel die in Frankrijk op hen werd gedrukt. Eerwaarde Michel-Marie en ik besloten van deze groep een specifieke fraterniteit te maken, in die zin dat ze, eenmaal priester, effectief in kleine fraterniteiten van 3 leden zouden leven en nooit alleen op een parochie zouden staan. We kozen voor de naam Fraterniteit van de Heilige Apostelen, waarbij de heiligen natuurlijk niet deze jongeren zijn, hoewel ze daartoe geroepen zijn, maar de apostelen van Jezus en ook de apostelen van de laatste tijden, voorspeld door de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort. Aan het einde van mijn mandaat telde de fraterniteit al een 30-tal leden. Een kleine groep Belgen en een meerderheid Fransen, van wie de meesten, eenmaal priester, voorbereid waren om in Frankrijk te gaan werken bij bisschoppen die hen graag verwelkomden. Maar 4 andere Fransen wilden zich graag in België in het aartsbisdom ten dienste stellen en legden zich ijverig toe op hun inculturatie tot en met het leren van het Nederlands, wat niet niks is voor een Frans sprekende. Met inbegrip van de andere seminaristen gaf ik aan mijn opvolger 55 seminaristen door, die bereid waren het aartsbisdom en ook Frankrijk te dienen. Een waardevol geschenk. Maar zoals pater de Grand Maison het in zijn beroemde gebed uitdrukte, moeten we oppassen om onze droefheid niet te koesteren. Ik wil er zonder verder commentaar op wijzen dat kort na mijn vertrek, omwille van mijn emeritaat, er een aaneenschakeling was van waarschuwingen, laster, heimelijke aanklachten en druk uitgeoefend tot in Rome, en dat dit na veel wederwaardigheden uiteindelijk leidde tot de onrechtmatige ontbinding van de fraterniteit van de heilige apostelen. Wat een verspilling. Het was een bron van zware ontmoediging voor verschillende confraters. Maar dankzij God volharden de meesten en werden priester of zijn nog onderweg om het te worden. Toch heb ik sinds de eerste priesterwijdingen van deze fraterniteit, dankzij hen, een prachtige kerk in het bruisende centrum van Brussel kunnen heropenen. De Sint-Katelijnenkerk, die al enkele jaren gesloten en verlaten was en waarschijnlijk bestemd om een museum te worden. De stad Brussel is, net zoals heel België, sterk geseculariseerd. De secularisatie heeft zeker zijn negatieve kanten. Het tussen haakjes zetten van het sacrale en van het levendige geloof en het verlangen om de godsdienst alleen tot de privésfeer te beperken. Maar ze heeft ook haar positieve kant. Een verschuiving van een geloofsbeleving uit traditie en gewoonte naar een vrije en overtuigde geloofsbeleving. De heropening van deze kerk was daar onder andere een heel concrete uitdrukking van. De politieke en religieuze autoriteiten waren zeer sceptisch tegenover dit project om een kerk in zo'n erbarmelijke staat nieuw leven in te blazen. Maar dankzij mijn jonge confraters en de enthousiaste inzet van veel leken werd de kerk schoongemaakt, opgeknapt en werd ze al snel een van de drukst bezochte kerken van de Belgische hoofdstad. Na verloop van tijd won ze zelfs de sympathie van de overheid, die de dynamiek van deze parochie alleen maar kon bewonderen en die zag hoe ze het toerisme in het stadscentrum bevorderde. Zo zie je maar dat zelfs midden de secularisatie een levend geloof wonderen kan verrichten. Positieve relatie met de media. Het contact met de media maakt deel uit van het leven van een bisschop en vooral van een metropolitane aartsbisschop. Ik heb deze contacten nooit gezocht, maar ik heb ze soms onopzettelijk door mijn manier van denken en handelen uitgelokt. En bovenal kwamen ze naar mij toe omdat ze wisten dat ik hen niet uit de weg zou gaan. Ik was voor hen een dankbaar publiek, omdat ik hen niet systematisch meet, een weerwoord had en openhartig met hen sprak, ook al hadden ze liever gehad dat ik andere gedachten had. Een groot probleem bij de meeste van hen is hun ontoereikende kennis van de subtiele nuances van de taal. Verbazingwekkend bij mensen wiens beroep spreken en schrijven is. Ik heb al gewezen op het misverstand dat in de pers breed werd uitgesmeerd toen ik voor de parlementaire commissie verscheen. Ik herinner me ook een televisiedebat waarin ik de vraag kreeg of ik homoseksuelen als abnormaal beschouwde. Ik antwoordde dat de homoseksuele logica niet beantwoordt aan de objectieve logica van de seksualiteit, die zoals het woord het aangeeft, seks komt uit het Latijn van secare, dat betekent snijden, scheiden, zoals in sector, secte enzovoort, gebaseerd is op de scheiding en de complementariteit van het mannelijke en het vrouwelijke, maar dat dit niet rechtvaardigt homoseksuele mensen als abnormaal te benaderen. Net zoals ik me waagde aan een vergelijking dat anorexia een manier van omgaan met voedsel is die niet overeenkomt met de objectieve logica van eten. Maar dat rechtvaardigt niet te zeggen dat mensen met anorexia abnormaal zijn. Kortom, de volgende dag stond in een persbericht: voor de aartsbisschop zijn homoseksuelen mensen met anorexia. Ook al is algemeen bekend, voegden ze er als tegenargument aan toe dat hun seksuele honger over het algemeen uitstekend is.
Thank you.
Een laatste voorbeeld dat veel reacties opriep. Op school maakte ik van jongs af aan kennis met de uitdrukking immanente rechtvaardigheid, die een pijnlijke consequentie aanduidt die ons niet als straf van buitenaf opgelegd wordt, maar die voortvloeit uit de binnenkant zelf van ons gedrag. Immanent betekent in feite wat zich binnenin bevindt, manere in het Latijn. Als u bijvoorbeeld dagelijks 2 liter whisky drinkt, zal de slechte toestand van uw lever niet het gevolg zijn van een straf, opgelegd door de minister van Volksgezondheid, maar van de interne, immanente logica van uw gedrag. Dus toen een journalist me op een dag vroeg, om mij in de val te lokken, of ik dacht dat de eerste verspreiding van AIDS het resultaat was van een goddelijke straf, stelde ik zijn verwachting teleur, door te suggereren dat niet het ontstaan van het virus, maar de eerste verspreiding ervan gewoon een vorm van immanente rechtvaardigheid was, geen straf, omdat de verspreiding ervan het resultaat was van seksuele en vooral homoseksuele promiscuïteit van besmette personen. Het was geen goddelijke straf, maar het logische, immanente gevolg van bepaalde gedragingen. Dat veroorzaakte een schandaal. Het hele ongeschoolde deel van de pers verspreidde de stelling dat ik in mijn sadisme en homofobie wilde dat de bliksem van de imminente, wat dreigende betekent, rechtvaardigheid, op homoseksuele mensen zou inslaan. Ik probeerde het uit te leggen, maar niets hielp. Het was een uitgemaakte zaak. Dus heb ik mij ervoor gehoed om de hierboven voorgestelde vergelijking niet te maken. Anders zou de conclusie geweest zijn dat alle whiskydrinkers door de bliksem van Jupiter met AIDS bedreigd worden. Arme kapitein Haddock. Ik had echter ook een aantal uitstekende, zeer positieve ontmoetingen met de media, waar ik de kans kreeg om over diepzinnige, filosofische of theologische kwesties te praten of gewoon om te getuigen van mijn geloof, ook in amusementsprogramma's. De meest onvergetelijke en diepgaande ontmoeting die mij aangeboden werd, was die met een beroemde atheïst, Etienne Vermeers, een voormalige jezuïet. Briljant, met een grote cultuur. Dit resulteerde in 3 uitzendingen van 2 uur op de Vlaamse televisie en de publicatie van het boek De Ketter en de Kerkvorst, uitgegeven in Amsterdam-Antwerpen bij De Bezige Bij in 2014. Alles van hoge kwaliteit. Het initiatief kwam van een journalist die me voorstelde om Vermeers gedurende 3 dagen 6 uur per dag te ontmoeten. Etienne Vermeers en ik gingen daarop in. De journalist stelde zijn vragen in het Nederlands en ik beantwoordde ze in het Frans, omdat het makkelijker is om subtiele nuances in je moedertaal te verwoorden. Het programma werd dus uitgezonden met Nederlandse ondertiteling wanneer ik mij in het Frans uitdrukte. Ik heb onze uitwisselingen heel sterk gewaardeerd, veel meer dan ontmoetingen met beroemde priesters die een gebrekkige theologie hadden. Met Vermeers had ik te maken met een heel intelligent persoon die zich klaar en duidelijk uitdrukte. We konden het dus goed met elkaar vinden, de ketter en de kerkvorst. Er ontstond al snel een vertrouwensrelatie tussen ons beiden. Zozeer zelfs dat mijn gesprekspartner toegaf geschokt te zijn door een van mijn overwegingen, namelijk deze. Iets bestaat noodzakelijkerwijs van alle eeuwigheid. Want niets kan uit het niets voortkomen. Is het de materie met zijn evolutiewetten? Maar wie heeft deze wetten bedacht? Is het het oeratoom van mijn confrater Georges Lemaître? Nee, integendeel. We kunnen weten dat het 13,8 miljard jaar geleden geëxplodeerd is. Hoe kunnen we dan het bestaan van een oeratoom verklaren dat zich in ruimte, tijd en materie zal ontplooien, dus volgepropt is met informatie, maar zonder informaticus? Hij antwoordde, ik zal erover nadenken. Ik heb mezelf deze vraag nog nooit gesteld. Tot dan toe was zijn standpunt het volgende. Wij atheïsten zeggen dat de wereld van alle eeuwigheid bestaat, omdat ze bestaat. En jullie theïsten zeggen dat God van alle eeuwigheid bestaat, omdat Hij bestaat. We moeten niet verder zoeken. Er is echter een groot verschil tussen bevestigen dat een God van alle eeuwigheid bestaat, met een intelligentie, en zeggen dat er een universum is dat altijd heeft bestaan en dat een programma in zich draagt, zonder een programmeur. Deze gedachte bracht hem een beetje aan het wankelen. Toen Etienne Vermeers enige tijd later stierf, heb ik 7 missen opgedragen voor zijn eeuwig heil en voor het mijne. Helaas wordt onze tijd meer gekenmerkt door een praktisch atheïsme dan door een speculatief atheïsme, zoals dat van Vermeers, die tenminste de verdiensten heeft op God te roepen, al was het maar om hem te ontkennen. Veel mensen denken niet grondig na over hun atheïsme, maar leven gewoon zonder zelfs maar de vraag naar God te stellen, alsof het antwoord op de zin van het leven in de mens zelf te vinden zou zijn. Ik kan deze houding tot op zekere hoogte begrijpen, omdat mensen tegenwoordig vaak door hun hyperactiviteit vervreemd zijn. Ze hebben geen tijd meer om te reflecteren. Of anderen zijn atheïsten omdat ze door hun contact met de kerk gechoqueerd of gekwetst zijn en dus geven ze alles op. Het is alsof ze heel het onderwijs in vraag zouden stellen, omdat ze onder enkele slechte leerkrachten geleden hebben. Maar ook hier moet dit ons, katholieken, oproepen dringend werk te maken van onze eigen bekering. Toch kreeg mijn mediaberoemdheid een indrukwekkende boost door een aantal onschuldige incidenten, waaronder enkele taartaanslagen. Een taart met aardbeien, verrukkelijk, een tweede met pizza, heel vettig en smerig, en een derde met slagroom, heerlijk. Eigenlijk niets in vergelijking met wat bisschoppen te verduren kregen ten tijde van de Ariaanse ketterij of onder de communistische regimes. Het meest opzienbarende incident vond plaats tijdens een universitair debat, een onschuldige aanval van Femin, opnieuw omdat ik geen voorstander van abortus en homoseksuele praktijken was. Ik kreeg een beetje water over mijn hoofd uit een plastieke beeldje van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Onbeduidend. Als het zwavelzuur was geweest, had ik kunnen klagen. Maar hier was het bijna gewijd water. Deze gebeurtenissen waren een waardevolle ondersteuning van mijn bediening. Het beeld van de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, rijkelijk besprenkeld, onbewogen met zijn gevouwen handen, rustend op tafel, ging de wereld rond en wekte een enorme sympathie voor mij op. Bedankt, jongens en meisjes. Tussen de aanvallen, de pastorale bijeenkomsten, van minder belangrijke internationale bijeenkomsten, onder andere van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie, en de ontmoetingen met de pers, gebruikte ik mijn vrije tijd om een paar boeken te schrijven en te publiceren. Een werk dat eveneens niet onbesproken bleef in de media. Ik noem er slechts 3. Allereerst La Divine Tragédie, uitgegeven in Namen bij Edition Fidélité in 2012. Mijn enige werk dat niet alleen een eschatologisch, maar ook een dromerig en poëtisch karakter heeft. Vervolgens Priester zijn en heilig, uitgegeven bij Halewijn in Antwerpen in 2014. Ten slotte 3 niet-geliefden, Maria, de kerk en de vrouw, uitgegeven door Carmelitana in Gent in 2009. Tot zover deze uitzending van Boekat, waarbij we lezen uit het boek De Kerk in al haar wederwaardigheden. 50 jaar reflectie over het geloof door Monseigneur André Léonard. In de volgende uitzending lezen we nog verder over zijn tijd als aartsbisschop van Mechelen-Brussel.